Het gaat vandaag allemaal een beetje anders. En nou denken jullie van, nou, dat wordt een hele korte dienst. De preek begint nu al, dus we zijn het over een kwartier zitten we weer thuis. Maar nee, dat is niet het geval. De preek gaat namelijk in 4 gedeeltes. En tussendoor gaan we iedere keer wat zingen. En die 4 gedeeltes, dat gaat eerst over de emoties bij de discipelen. Vervolgens gaan we over 1 woord nadenken, verbijsterd. Vervolgens gaan we kijken naar de woorden van Jezus. En het 4e stukje gaat over de opdracht van de Heer Jezus. En dus nu over de emoties. Toen ik nadacht over Pasen, toen zat ik me af te vragen van nou, wat lees je nou in de Bijbel over wat voelden de discipelen nou? Welke emoties zie je nou bij hen? En wat me toen opviel, is dat eigenlijk het hele verhaal van de kruisiging, dat je daar bijna niets ziet van emoties bij de discipelen. Je ziet alleen dat tijdens het Pesachmaal, dat ze nou, de situatie gigantisch onderschatten en zichzelf gigantisch overschatten. Want ze hadden iets van, nou, ach, wij kunnen dit allemaal aan. Wij volgen u wat er ook gebeurt. En dan daarna zie je alleen maar dat ze wegvluchten en dat ze op afstand volgen. En de vrouwen die staan bij het graf. Daarentegen, juist rond de opstanding, daar zie je heel veel emoties. En daar wil ik nu een stukje van lezen. We gaan lezen Lucas 24. Dat is het stukje net nadat de Emmausgangers, dat de Heer Jezus bij de Emmausgangers is geweest. En dat die teruggekomen zijn bij de discipelen. En dan gaat het hier verder in vers 36. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan, kijk goed. Een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En tenslotte de laatste 2 versen. Dan vertelt Lucas kort over de hemelvaart. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. Welke woorden heb je gehoord die iets zeggen over de emoties bij de discipelen? Blij? Ja. Welke woorden nog meer?
Verwondering.
Wat? Verwondering? Ja. Wat je ziet is inderdaad, het begint eigenlijk met de woorden verbijsterd, ontzet, bang. En daarna komt er vreugde en eerst stond nog stom verbaasd. En uiteindelijk het laatste, grote vreugde en God loven. Nou, om ons wat beter in te leven, wat een gigantische impact dit heeft gehad. Wat een enorme gebeurtenis dit was, dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dat hij opeens in hun midden stond. En dat ze inderdaad verbijsterd waren. Gaan we zo even nadenken over dat woord verbijsterd. Om op die manier te proberen dichtbij te komen. En ik heb aan Rut gevraagd om die met ons dat daar over na te denken. Maar eerst gaan we nog een lied zingen.
De discipelen waren verbijsterd toen Jezus ineens in hun midden stond. En ik wil even wat dieper ingaan op het woord verbijsterd. Want verbijsterd is een woord wat zelfs de huidige boomer niet meer zo vaak in de mond neemt. Laat staan een willekeurige tiener. En het probleem is, als een woord niet meer zo vaak wordt gebruikt, dan wordt het voor heel veel mensen lastig om te voelen wat dat nou echt betekent. Van, wat is dat nou? Verbijsterd. En hoe voelt dat? Ik groeide op in een gezin waar we gek waren op taal. Ook op moeilijk taalgebruik. Taalgrapjes, taalgevechten, taaldiscussies. De meeste van ons gezin vonden dat leuk. Maar een van mijn zussen, Suze heette ze, kon zo'n gesprek regelmatig niet helemaal volgen en pleitte dan op haar eigen unieke manier voor klare taal. Ze voelde zich niet zo thuis bij al dat hoogdravende jargon en probeerde ons wat eenvoudigere taal te laten gebruiken. Niet dat dat altijd lukte. Doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Klare taal. Simpel Nederlands. Gewoon Jip en Janneke taal. Aan diezelfde zus moest ik denken toen ik me meer ging verdiepen in het woord verbijsterd. Ja, ik was verbijsterd. Toen we op een zondagochtend in november 1992 in de dienst zaten en via de vaste telefoon van de beheerder gebeld werden dat mijn zus was omgekomen bij een auto-ongeval in Noorwegen. Compleet in shock. Verward. Dit kon niet waar zijn. Verbijsterd. Niet zo jong. Niet iemand die zo met God bezig was. En al helemaal niet omdat we 2 dagen voor die tijd met een groep van 300 man gebeden hadden voor een veilige reis. Dit was onmogelijk. Verbijsterend. Op dat moment stond alles stil. En de discipelen, die waren verbijsterd toen Jezus opeens in hun midden stond. Onverwacht. Compleet vanuit het niets. Hoe dan? De afgelopen weken heb ik hier en daar gevraagd hoe je nou verbijsterd in hedendaags taalgebruik zou kunnen weergeven. Ik heb onze goede vriend Google gevraagd en zelfs ChatGPT. Maar ook een paar mensen van de ontmoeting. En vooral die laatste groep, daar heb ik denk ik wel de beste input gekregen. Ik wil de woorden even één voor één voorlezen, zodat we hopelijk samen meer van binnen echt beseffen hoe de discipelen zich nou gevoeld hebben toen Jezus zomaar in hun midden stond. Als door de bliksem getroffen. Compleet verbaasd en verward. Flabbergasted. In shock. Hoe dan? Lam geslagen. Met stomheid geslagen. Overdonderd. Overweldigd. Perplex. Sprakeloos. Van het padje. Confuus. Maar welke situaties uit ons leven zouden nou vergelijkbaar zijn met de emoties die op dat moment bij de discipelen speelden? Dat was een moeilijkere vraag, die ik ook gesteld heb aan enkele broeders en zusters van de ontmoeting. Dat was lastig. En samen kwamen we erop dat het gevoel misschien het meest in de buurt komt van dat je plotseling hoort dat je zwanger bent van een tweeling. Dat je verbijsterd bent. Of dat je op het nieuws hoort dat een kind op gruwelijke manier is mishandeld. Verbijsterend. Of, weer iets anders, Als je op de snelweg lekker gewoon in je eigen business aan het minden bent en je haalt een auto in en ineens blijkt in die auto gewoon geen persoon te zitten. Welk synoniem of, nou ja, bijna synoniem je ook neemt van dit plaatje, ik denk dat het ons in elk geval dichter bij de emotie zal brengen die over de discipelen kwam op het moment dat Jezus zo plotseling vanuit het niets in hun midden stond.
Daar staat dus de Heer Jezus opeens daar in hun midden. En verbijsterd en ontzet staan ze daar naar te kijken en beleven ze dat. En de Heer probeert ook dichterbij te komen door aan te geven, ja maar kijk dan, ik ben het echt. En raak me maar aan, kijk maar naar me, geef me wat te eten. Ik ben het echt, het is echt waar. En we kunnen ons voorstellen dat, hoewel daar niets van in de Bijbel staat, maar dat inderdaad het stukje, gaan we even terug, nadat de Heer Jezus gekruisigd werd, dat hij eerst gevangen genomen werd, dat hij gekruisigd werd, dat daar ook heftige emoties bij zijn geweest. Want zoals de Emmausgangers al zeiden, wij leefden in de hoop dat hij ons zou bevrijden. Ze hadden inderdaad het idee van, inderdaad, Jezus is de Messias en hij zal het volk Israël gaan bevrijden. Wij gaan daarna worden we vrij van de Romeinen en het gaat weer worden zoals in de tijd van David en Salomo, dat we een eigen volk zijn, dat wij zelf hier alles kunnen bepalen, dat we met elkaar de Heer weer kunnen dienen zoals hij het bedoeld heeft. En dat, die hoop hadden ze. En die is compleet de bodem ingeslagen. Want, inderdaad, de Heer Jezus, hij werd gekruisigd. Was het dan toch niet waar? Was hij dan toch niet de Messias? Die gedachten, die moeten ongetwijfeld bij hen geleefd hebben. En het gaat denk ik nog veel dieper. Want als ze terugdachten aan woorden van de Heer Jezus, dan waren er ontzettend veel mooie dingen die ze gehoord hadden. Maar er waren ook moeilijke dingen waarvan ze dachten van ja, maar hoe zit dat dan? Dat begon al met de bergreden. Waar de Heer Jezus begint met, zalig zijn de armen van geest. Of in de nieuwe Bijbelvertaling, gelukkig zijn wie nederig van hart zijn. Oh, en verderop gaat het over dat gelukkig zijn wie uitgescholden worden. Gelukkig wie vervolgd worden, die van kwaad beschuldigd worden. Nou, dat waren wonderlijke dingen die ze hoorden. Maar tegelijkertijd hoorden ze ook andere dingen en zagen ze wat Jezus allemaal deed. Hoe hij alleen maar goed deed en mensen genas en mensen bevrijdde. En zoals Petrus een keer zei, Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Maar hij zei op een gegeven moment ook dat ze dagelijks hun kruis moesten opnemen om Jezus te volgen. Je kruis opnemen? Maar het gaat toch om de overwinning, om het herstel van het koninkrijk van God. En verderop zei er Jezus bijvoorbeeld, wie zich aan zijn leven vastklampt, die verliest het. Maar wie zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. En hij zei daarbij, zoals de graankorrel in de grond moet vallen en moet sterven, voordat het inderdaad dat hij kan gaan groeien en vrucht kan gaan dragen, moet hij inderdaad eerst moet hij sterven. En zo moeten jullie ook je niet aan je leven vastklampen, maar het loslaten. Want dan zal het juist gebeuren. En nog meer, toen bij het Pesachmaal, dat de Heer Jezus opeens inderdaad een doek pakte en een kom met water en hun voeten ging wassen. En dat ze zeiden, ja Heer, dat hoort niet, dat kan toch niet? Zo doe je dat toch niet? U bent de Allerhoogste en dan gaat u dit werk doen. En dat hier zei, nee, zoals jullie denken, dat is inderdaad in de wereld. Daar de machthebbers die bepalen wat er gebeurt en de anderen moeten hen dienen. Maar in het Koninkrijk van God is het andersom. Je moet dienen en dan ben je de grootste. Dan ben je de belangrijkste. En hij gaf dus een bepaald principe weer van nou, het moet niet zoals het in de wereld allemaal gaat. Het moet op een andere manier. Maar dat was blijkbaar dan ook niet waar. Want uiteindelijk heeft de wereld hem overwonnen. Uiteindelijk heeft de machthebbers, degene die het voor het zeggen hebben, die hebben het bepaald. De mensen die rijk zijn en die geweld mogen en kunnen gebruiken, die bepalen uiteindelijk wat er gebeurt. En die hebben inderdaad, uiteindelijk hebben Jezus genomen en hem meegenomen en hem uiteindelijk gekruisigd. En al die mooie woorden, die zo prachtig waren en die iets in hun hart opriepen van, oké, maar hier verlangen we naar. Een wereld zonder kwaad, zonder dat machthebbers bepalen wat er gebeurt. Zonder dat de rijken bepalen wat er gebeurt. Maar dat liefde de hoofdzaak is, dat dienen de hoofdzaak is. En het was een mooi idee. Maar blijkbaar had de wereld toch overwonnen. En was dat dan niet waar? En dan staat Jezus in het midden. En inderdaad, dan die verbijstering. Ik ben het echt. Het is toch waar. Het is toch waar wat Jezus gezegd had. Het is toch waar dat hij de Messias is. Het is toch waar dat het koninkrijk van God gaat komen. Niet het koninkrijk van de wereld, van geweld en macht en rijkdom. Maar het koninkrijk van God, van liefde, van dienen, van gerechtigheid. En dan gaat de Heer Jezus inderdaad, die gaat een aantal dingen zeggen. We hebben het gelezen. En hij zegt, er staat geschreven dat in de psalmen, in de woorden van Mozes, in de psalmen, in de profeten, dat de Christus moest lijden en sterven en na 3 dagen opstaan. En hij grijpt dus eigenlijk weer terug naar die woorden waar we het net over hadden. Van gelukkig wie vervolgd worden. Gelukkig de nederige van hart, de arme van geest. Gelukkig de mensen die dagelijks hun kruis opnemen. Gelukkig de mensen die inderdaad als een graankorrel in de wereld, in de aarde willen sterven. Gelukkig de mensen die willen dienen en niet willen heersen. Want, zegt hij, eigenlijk is dit principe wat er nu is gebeurd. Ik, zegt de Heer Jezus, ik ben het leven. En inderdaad, ook ik moest die dood ingaan. Ik moest mijn kruis opnemen. Ik moest inderdaad vervolgd worden en daardoorheen gaan. Maar het grote verschil is dat de wereld dacht, de machthebbers dachten, de mensen van het geweld en van de grote woorden, die dachten dat zij konden overwinnen. Maar uiteindelijk heeft Jezus overwonnen en is hij opgestaan. En dit principe, dat is misschien wat op dat moment, waar de Heer Jezus zegt en dat hun verstand geopend werd, dat ze begrepen wat er staat, dat ze opeens begrepen van oké, maar dit is dus de weg. En dus dat betekent dus niet alleen maar dat de Heer Jezus onze zonden heeft gedragen en dat hij daar alleen maar was. En inderdaad al onze schuld heeft gedragen. Maar het betekent ook verder dat hij zegt van ja, maar dit is ook de manier waarop jullie moeten leven. Jullie moeten leven inderdaad door je eigen leven te verliezen. Door inderdaad op die manier je kruis op te nemen. En door niet meer al je tijd, al je geld, je beste krachten in te zetten om je eigen leven te beheersen. Om je eigen leven te bewaken, te verrijken, met het idee om zo het ultieme geluk te vinden. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is niet de weg. De weg is inderdaad de weg van het kruis en van je leven verliezen. En dus niet meer jezelf bovenaan zetten en je eigen comfort zoeken en je eigen verlangens proberen uit te drukken, je eigen koninkrijk proberen te bouwen. Maar Jezus volgen, om dat als hoogste prioriteit in je leven te stellen. En dat is wat de Heer Jezus daarna zegt. Want hij zegt, En dit moeten jullie gaan vertellen. Want jullie moeten gaan vertellen dat mensen tot inkeer moeten komen. En dat ze vergeving van zonden zullen ontvangen. En tot inkeer komen betekent een complete nieuwe levenshouding. Een levenshouding van inderdaad niet meer jezelf bovenaan in je leven te zetten. Maar tot inkeer komen en zeggen van oké, ik wil mijn leven verliezen. Ik wil mijn kruis opnemen. Ik wil Jezus op de hoogste plaats stellen. En ik wil hem volgen. En dat betekent inderdaad voor ons dat de Heer Jezus zegt van oké, en die boodschap, die moet jullie gaan vertellen. Jullie moeten gaan vertellen dat je inderdaad op die manier een andere levenshouding moet gaan aannemen. En inderdaad, en dan mag je al die shit van je leven, alles waarvan je je schaamt, alles waarvan je denkt van oh, had ik dat maar anders gedaan. Dat mag je bij Jezus neerleggen. Want hij zegt, en daar heb ik voor geleden. Jouw schuld heb ik gedragen. En dat is dan een weg van vallen en opstaan. Eigenlijk hetzelfde weer, hè? Opnieuw, iedere keer weer vallen en inderdaad ontdekken dat je eigen ik, dat hij het niet kan. En dat het niet lukt. Maar het gewoon op dat moment weer bij Jezus mogen brengen. En samen met hem weer mogen opstaan en weer verder mogen gaan. Iedere keer weer een nieuw begin mogen maken. Dat is de boodschap van Jezus. Tot inkeer komen en je zonden worden vergeven. En wat betekent dat in de praktijk? Er vroeg iemand een keer aan een filosofie professor. Hij vroeg aan hem, wat zou ik moeten doen om een heilige te worden? En die professor zei, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon het eerstvolgende juiste doen. Gewoon op dit moment weet jij wat je eigenlijk zou willen en zou moeten doen. En dat moet je gewoon doen. En dat kan voor iedereen anders zijn. Op dit moment zou het misschien kunnen betekenen dat voor jou, dat het betekent dat je zegt, wat is nou het eerstvolgende juiste wat ik moet doen? Dat is om inderdaad je leven aan Jezus te geven. Om tegen Jezus te zeggen, Heer, ik wil niet meer dat mijn ik bovenaan staat. Maar ik wil dat u bovenaan staat. Ik wil niet meer leven om uiteindelijk mijn eigen ultieme geluk te vinden. Omdat ik geloof dat uiteindelijk fout gaat. Maar ik wil u volgen. En ik wil alles tegen u vertellen. Alles wat ik fout heb gedaan. En ik wil vergeving van u ontvangen. Misschien is dat de eerste stap. Het eerstvolgende juiste wat je moet doen. Voor een ander zou het misschien kunnen betekenen dat je zegt van ja, maar ik geloof in Jezus. En ik wil inderdaad mijn leven aan hem toewijden. Ik wil hem volgen. Dat wil ik heel graag. En dat je zegt het eerstvolgende juiste om te doen is om te zeggen dan wil ik ook gedoopt worden. Dan wil ik het aan iedereen laten zien. Wil ik een duidelijke markering aangeven. Ik wil aan jullie vertellen. Ik wil Jezus volgen. Het kan voor een ander betekenen dat hij weet, ja, wat is nou het juiste wat ik op dit moment zou moeten doen? Dat is gewoon maar om iets los te laten. Of om iemand te vergeven. Of een ander misschien, wat is het eerstvolgende juiste wat ik zou moeten doen? Eigenlijk zou ik die stap moeten gaan maken. Zou ik dat initiatief moeten nemen? Zou ik naar die toe moeten gaan? Of zou ik dat moeten gaan opzetten? En Jezus staat in het midden. En we hebben net gezien dat die emoties van de discipelen, dat er een enorm verschil is voor de ontmoeting met Jezus en daarna. Voor de ontmoeting, angst. Maria huilde bij het graf. Verdriet. Verbijstering, ontzet, bang. En daarna blijdschap, grote vreugde, God loven en prijzen. Want met Jezus kun je een nieuw leven beginnen. En met Jezus mag je iedere keer weer een nieuw leven beginnen. En mag je samen met hem opstaan. En mag je inderdaad alles wat er fout ging, mag je opnieuw iedere keer weer bij hem neerleggen. En met hem in een nieuw leven gaan wandelen. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Zo zingen we zometeen met daar juicht een toon. Het nieuwe leven begint omdat Jezus is opgestaan. De macht van het geld, de macht van het geweld, de macht van de machthebbers van deze wereld is uiteindelijk niet de macht die overwint. De macht van Jezus, die is sterker. En die geeft een toekomst die veel verder gaat en veel groter is. Uiteindelijk, maar ook in het leven nu. En daarom gaan we ook zingen, u zij de glorie, opgestane Heer. Want we willen u volgen en u bent de allergrootste. En we zingen, o prijs de naam van de Heer mijn God. De Heer Jezus geeft ook een opdracht mee. Nadat hij duidelijk heeft gemaakt dat hij leeft en dat hij de overwinnaar is. En dat de discipelen samen met hem kunnen leven en dat nieuwe leven tegemoet gaan. Hoewel er geen Romeinen verjaagd werden en zullen worden, maar dat ze op een andere manier een nieuw leven mochten beginnen. En in het koninkrijk van God daarin mochten gaan leven. Maar hij geeft zijn opdracht mee. In dit gedeelte lezen we dat hij zegt van jullie moeten erop uitgaan. Jullie moeten het gaan vertellen. Je moet het gaan vertellen over de hele wereld. Je moet er gaan vertellen dat mensen op een andere manier moeten gaan leven. Een andere levenshouding. Dat ze mij moeten volgen, zegt de Heer Jezus. En dat ze vergeving van zonde zullen ontvangen. En in het Johannesevangelie, daar staat het nog, wat mij betreft, nog mooier. Want daar staat dat de Heer Jezus zegt, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En dat is de opdracht die we hebben gekregen. Om inderdaad, net zoals Jezus, om inderdaad liefde te verspreiden. Om net zoals Jezus om te zien naar de mensen die het moeilijk hebben. Om net zoals Jezus nederig te zijn. En op die manier te laten zien wat Gods koninkrijk inhoudt. En dat Gods koninkrijk anders is dan het koninkrijk van deze wereld, waar het geld en de macht en het geweld het voor het zeggen hebben. En wij hebben die opdracht van Jezus gekregen om te laten zien wat Gods koninkrijk inhoudt. En opnieuw, dat betekent vallen en opstaan. Maar we mogen iedere keer weer opstaan. We mogen iedere keer weer tegen Jezus zeggen, Heer, ik wil u volgen. En het lukt me soms niet. En ik wil concreet benoemen, vandaag had ik deze gedachten, had ik deze woorden, had ik deze daden, waar ik me eigenlijk voor schaam. En ik wil het gewoon tegen u zeggen en bidden, Heer, vergeef mij en help mij om opnieuw op te staan en u te blijven volgen. Zullen we samen bidden en danken. Heer Jezus, we prijzen uw grote, geweldige, machtige naam. U bent de overwinnaar, Heer. Niet de machthebbers van deze wereld, maar u bent de overwinnaar. Want Heer, zelfs de boze machten hebben u niet ten onder kunnen krijgen. Zelfs de dood heeft u niet vast kunnen houden. U bent opgestaan en u bent de overwinnaar. En Heer, we willen u zo danken dat u uw overwinningsleven met ons wilt delen. Heer, dat u terwijl u onze zonden hebt gedragen, dat u ons het nieuwe leven geeft. En dat u ons de wil inspireren en de kracht wil geven om in dat leven te wandelen en daarin te gaan. En Heer, wilt u ons helpen om inderdaad u te volgen. En om u te laten zien in deze wereld. Wilt u ons helpen, Heer, om in ons persoonlijke leven, om dat eerstvolgende juiste te doen, wat wij moeten doen. En we willen u danken dat u met ons bent, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.